Welkom allemaal bij de eerste aflevering van seizoen 3 van de Waterstof Podcast. Een podcast van EcoRunner Team Delft. Mijn naam is Kaatje Bout.
En ik ben Thomas Cheng.
En dit is onze debuutaflevering als host. Samen met de rest van het EcoRunner Team werken wij dit jaar aan de meest efficiënte waterstofauto ter wereld. En in deze podcast willen we meer te weten komen over waterstof en het belang ervan in de energietransitie. Dit doen we door het onderwerp van zoveel mogelijk kanten te belichten. In eerdere seizoenen hebben we bijvoorbeeld de perspectieven gehoord vanuit bedrijven, de academische wereld en de politiek. Vandaag gaan we in gesprek met iemand die met al deze disciplines te maken heeft. Bedrijven, kennisinstellingen en overheid staan namelijk de handen ineen om het eerste commerciële waterstofvliegtuig ooit te bouwen. En dat volledig van Nederlandse bodem. Vandaag is Michel van Ierland van Unified International te gast. Hij bracht de partijen voor dit project, genaamd het HAPS-project, samen. En HAPS, dat staat voor Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage Systems. Een hele mond vol. Welkom Michel, wat leuk dat je er bent.
Leuk om hier te zijn.
Voordat we beginnen hebben we eigenlijk altijd als eerste de vraag hoe jij voor het eerst in aanraking kwam met waterstof.
Dat is een goede vraag, want als je gaat kijken naar wat zijn energieleveranciers voor de luchtvaart, dan ga je alle alternatieven af. En laten we niet vergeten, kerosine is een interessante energiedrager. Alleen, er zit een hele vervelende eigenschap aan, dat is de uitstoot, CO2. En we weten inmiddels allemaal wat daar de gevolgen van zijn. En we zijn echt in de breedte gaan kijken welke energiedragers komen in de buurt van kerosine en zijn interessant. Om die energiebehoefte te voorzien. Als je een vliegtuig van A naar B zou willen brengen, een voortstuwingssysteem nodig hebt. En in die lijst stond waterstof. Gas, liquid, allebei hebben we bekeken en tegen het licht gehouden. En de liquid kwam daaruit naar boven als de meest interessante energiedrager voor de luchtvaart.
Oké, dat vinden wij hartstikke mooi natuurlijk om te horen hier in de Waterstofpodcast. Kan je voor de luisteraars thuis even uitleggen wat het HAPS-project is en hoe dat allemaal werkt?
Nou ja, je zei het al mooi. We doen een propulsiesysteem maken en een storage systeem. En wat we gaan doen is een voortstuwingssysteem, next gen zou ik het willen noemen, voor initiële propellervliegtuig en daarna een wat grotere vliegtuig. Maar goed, we hebben de tijd ook nodig om door die technologie stappen heen te gaan de komende jaren. Om als eerste dat propellervliegtuig om te bouwen en daar een hybride waterstof-elektrisch systeem in te brengen.
Oké, dus je bouwt een propellervliegtuig om. Hoe werkt dat dan? Haal je de motor eruit en zet je jullie systeem erin?
Nou ja, simpel gezegd wel. Daar komt natuurlijk best wel wat bij kijken. Maar wat we niet willen is een volledig nieuw vliegtuig gaan ontwikkelen. Dat gebeurt ook, maar dat kost tijd. En een nieuw vliegtuig, Airbus is er ook mee bezig, dat kost je tot 2035, 2040. Daarom hebben wij gekeken van hoe kunnen we nou versnellen? Want ook in die transitie is het belangrijk om te versnellen met elkaar. Hè? We hebben klimaatdoelstellingen. Hoe ziet die versnelling er dan uit? En daardoor zijn we naar verschillende type propellervliegtuigen gaan kijken. Daar kwam er eentje uit als wel een champion, vanuit technisch oogpunt, maar ook vanuit de marktkant. Hè, over hoeveel vliegtuigen hebben we dan die we om zouden kunnen bouwen, theoretisch. Dat is inderdaad motor eruit en een hybride systeem erin en een andere tank erin. Want de opslag van waterstof zal ook op een andere manier geschieden.
Jullie gebruiken dan vloeibaar waterstof om het allemaal op te slaan. Hoe zorgen jullie ervoor dat dan goed verloopt?
Ja, nou ja, vloeibaar inderdaad, want we hebben in het begin gekeken, we hebben een pre-studie gedaan, dat hebben we niet alleen gedaan, daar hebben we ook NLR bij betrokken, Koninklijk Lucht- en Ruimtevaartcentrum en ADSE als engineeringbureau. En we hebben gekeken tussen het verschil tussen gaseous hydrogen en liquid hydrogen en wat dat doet met de performance en de range van een vliegtuig. En daar zagen we al wel heel snel dat liquid echt aantrekkelijker was. Dat je de energiedichtheid, compactheid dichter bij kerosine ligt dan van gaseous hydrogen. In een vliegtuig is natuurlijk altijd een compromis tussen gewicht, ruimte, range. En daar moet je altijd de middenweg in vinden. Nou, zodoende zijn we op de liquid uitgekomen. En die gaan we opslaan onder hoge druk in tanks achterin het vliegtuig. Dus niet in de vleugel, wat je vaak ziet, maar achterin het vliegtuig zal die komen.
En hoe groot is zo'n tank dan ongeveer?
Nou, je moet, om het even samen te vatten, denken aan 4, 5 stoelrijen die eruit gaan. Dus als je een bestaand vliegtuig kijkt, iedereen heeft wel zoals gevlogen, denk ik. Dan haal er 4, 5 rijen uit en dan komt het achter in het vliegtuig te liggen.
En je had het erover dat dit alleen nog maar in propellervliegtuigen toegepast kan worden.
Ja.
Aan wat voor vluchten moeten we dan denken? Hoe ver kunnen we hiermee gaan vliegen?
Ja, de eerste stap die we gaan zetten, dan kom je tot ongeveer 750 kilometer aan range. En dan moet je ook denken tussen de 40 en de 60 passagiers waar je ongeveer aan zit. Interessant voor een regional market. En wat wij zagen is dat dit type vliegtuig, waar we het hier over hebben, een Dash 8Q300, even als voorbeeld, dat airlines die vandaag dat type vliegtuig opereren, als wij naar waterstof gaan, dat zij nog steeds in staat zijn om tussen de 80 en de 90% van het bestaande routenetwerk te blijven vliegen. Nou, dat is voor een airline natuurlijk interessant, want wat een airline niet wil, is zijn netwerk aanpassen. Ja, misschien wel voor een klein stukje, maar hij wil niet, daar zit zijn verdienmodel in. Hij wil zijn verdienmodel natuurlijk behouden. En het netwerk wat we zagen van dit type kan dan eigenlijk nog steeds bijna volledig geopereerd worden. Dus die airline behoudt zijn vliegtuig, hoeft niet een nieuw vliegtuig te kopen. Sterker nog, de levensduur wordt verlengd van het vliegtuig, want hij kan er langer mee doorvliegen op een volledig groene manier.
Nou, perfect. Want dan zou je ongeveer vanaf Amsterdam naar Frankfurt kunnen gaan?
Precies, Amsterdam-Frankfurt, Amsterdam-Londen, Rotterdam-Londen. Dat zijn de eerste vluchten waar we aan zitten te denken. Maar wat dacht je van Aruba-Curaçao? Bijvoorbeeld, in het Caribisch gebied wordt heel veel met regional vliegtuigen ook geopereerd, gevlogen. Daar is trein niet het alternatief. Overigens, trein is ook een prima mobiliteit daar waar het kan. Maar er zijn ook plekken dat het vliegtuig nog steeds de oplossing is. En dan kan hij ook nog eens volledig groen.
En dit al in 2028. Dat is al hartstikke snel.
Ja, 6 jaar. En doordat we niet helemaal van scratch beginnen, en in de luchtvaart moet alles gecertificeerd worden. Dus we gaan echt alleen de motor hercertificeren. Dus wat er nodig is, gaan we hercertificeren. En dat betekent dat we niet helemaal van vooraf aan zullen moeten beginnen om dat vliegtuig langs die luchtvaartautoriteit gecertificeerd te krijgen. En zodoende hopen we het inderdaad te versnellen en dus 2028 te kunnen halen.
Ja, want je zegt dan dat jullie er nu echt goed mee bezig zijn. 2028 is voor mij erg snel. Wanneer kwam een beetje bij jullie het idee dat jullie echt iets anders wilden gaan doen in de vliegtuigsector?
Nou ja, 2 jaar geleden, toen een collega van me samen met Bert Klaris van Innovation Quarter, regionale ontwikkelmaatschappij, binnenliepen en eigenlijk de vraag stelde van wat gaan wij en wat gaat Unified doen op het gebied van sustainability? We hebben een prachtsector en hoe ziet dan die groene bladzijde eruit? Ik vond het een hele mooie, simpele vraag, maar dan vervolgens nog de uitwerking daarvan, dat kostte wel even wat denkwerk, want gaan we electrical? Gaan we waterstof verbranden? Gaan we gaseous? Gaan we liquid? Willen we een tier 1 worden in die volgende generatie vliegtuigen, 2035, 2040, daar kom je niet zomaar. Dat kun je alleen doen met een tussenstap, met proven technology, waarvan de grote spelers zeggen, je hebt het al aangetoond op wat kleinere schaal, dat het werkt, dat het veilig is, dat je in de supplybehoeften kunt voorzien, dan pas kwalificeer je. En dat uitdenken, daar is echt wel even wat tijd overheen gegaan, om dat te crunchen met elkaar. En nou goed, als gezegd, technisch en vanuit de marktkant, techniek is mooi, maar het moet ook wel samengaan met een uiteindelijk verdienmodel. Anders ben je op een gegeven moment wel klaar, ben je snel klaar. Dat maakt natuurlijk fundamenteel onderzoek niet uit, maar wel als je iets in de markt wilt gaan zetten. Toen kwam parallel daaraan het groeifonds voorbij, luchtvaart in transitie. De Nederlandse sector was bezig om een voorstel te maken om die transitie van die luchtvaart in te zetten. Op een aantal aspecten. Eén daarvan was de maakkant. Want we bouwen in Nederland al 100 jaar vliegtuigen of vliegtuigsystemen. En toen hebben we de kans gezien samen met het lidteam om het in te brengen daar. En dat hebben we in april van dit jaar te horen gekregen vanuit het kabinet en de Groeifondscommissie dat dit gedeelte van het lid goedgekeurd was. En ik moet ook zeggen, de belangstelling voor ons project is overweldigend. We zijn in mei vorig jaar naar buiten gegaan daarmee. Althans, een groepje wist het natuurlijk wel en de partners wisten het. Maar ook, ik bedoel publiekelijk naar buiten, nationaal, maar internationaal. Ja, wat je ziet is van The Guardian, de BBC tot luchtvaartvakbladen in Amerika. Iedereen duikt erop. En wat ook vertrouwen geeft, is dat Nederland een cluster heeft wat al 100 jaar vliegtuigen bouwt. In combinatie met sterke kennisbasis. En die zit hier, wat ik net al zeg, maar die zit ook in Eindhoven. Laten we dat ook niet vergeten. Ja. TU Eindhoven op electrical heeft gewoon fantastische kennis en kunde. Sommige van onze partners komen ook daar vandaan. Twente, de TU daar, heeft heel veel kennis en kunde op materialen. Nou, dat heb je ook weer nodig om structuren te maken waar die waterstof in opgeslagen gaat worden. En dat allemaal op, nou, 1-2 uur rijden. Terwijl je, als je in Amerika woont en werkt, dan zul je, als je die kennis wilt gaan halen, ergens in het vliegtuig moeten stappen van Seattle naar San Francisco bijvoorbeeld. En hier hebben we het op 1,5 uur, 2 uur rijden van elkaar. En dat je de mensen bij elkaar brengt. Dus uniek ervaring. En dat we zien in de dialoog met airlines, vliegtuigmaatschappijen, al belangstelling ook hebben geuit van, ja, wat jullie kunnen, wat jullie hebben met de ervaring, dat geeft vertrouwen. En dat geeft ook vertrouwen in dat je het voor elkaar kunt krijgen.
Ja, want dat eigenlijk, zoals we net al zeiden, is best wel snel in de designwereld. Maar het grote verschil is dus met eigenlijk andere waterstofvliegtuigen, zoals die van Airbus, dat er niet helemaal een nieuw vliegtuig gemaakt hoeft te worden. Maar stel, we gaan kijken naar langere afstandsvluchten. Want ik ben bijvoorbeeld zelf afgelopen zomer naar Azië gevlogen. Nou, een retourtje daarvan. De uitstoot is wat ik heb bespaard met een heel jaar lang vegetarisch eten. Dus kan je nagaan hoeveel je uitstoot op zo'n lange afstandsvlucht. Wanneer zouden we dat op waterstof kunnen gaan doen?
Ja, kijk, die lijnen, een nieuw vliegtuig, waar de grote spelers Airbus, Boeing en Embraer aan het werken zijn, die gaat echt richting 2035, 2040. En dan is natuurlijk nog de vraag, heb je het dan over single aisle of wide body, hè? Dus een A320, een 73, waar je binnen Europa mee vliegt bijvoorbeeld, het single aisle, of wordt het ook al richting waar je naar Azië mee zou vliegen? Dat is nog niet helemaal bepaald. Daar liggen een aantal opties voor. De grote widebodies gaat ook echt nog wel tijd kosten. Ietsje verder wellicht nog. Want ja, naar Azië vliegen is best wel een afstand. Ik weet niet waar je was, maar dat is echt nog wel een stukje.
Ja, dat is wel ver.
Ja, dat is echt wel een stukje verder. Waarschijnlijk. Maar je hebt ook nog waterstofverbranding, wat ook nog een alternatief zou kunnen zijn. Hè? Dan ga je waterstof injecteren in een gasturbine. Andere technologie. Op een andere manier een stukje uitstoot. In ons geval, wij denken dat met de fuel cell technologie, ja, het restproduct is water. Heb je iets heel moois in handen en elektriciteit, wat je natuurlijk gaat gebruiken voor die voortstuwing. Het is een blend nu nog van technologielijnen die voorliggen. Allemaal belangrijk, complementair. Welk uiteindelijk op welk segment precies gaat vallen in de toekomst. Ja, time will tell. Maar het is denk ik wel goed dat we op al die verschillende facetten op dit moment inzetten. Ook als Nederland.
En ik vraag me wel af, stel we gaan, zoals je net zei, kijken naar al die verschillende technologieën en het groter inzetten, ook in Nederland. Zijn er dan niet ook nog andere vormen van uitstoot die wel schadelijk zijn? Dus het klinkt heel mooi wat je allemaal zegt. Maar zijn er nog dingen waar we rekening mee moeten houden die nog wel vervuilend zijn?
Ik zou het niet weten.
Oké.
Okay. Kijk, we verlengen een levensduur van een vliegtuig, dat is één. Dus het airframe verlengen we door die motor eruit te halen en te vervangen. Daar zitten natuurlijk onderdelen in. Wat wel belangrijk is en zal worden, is die waterstof, die groene waterstof. Dat ook daadwerkelijk in dat vliegtuig terecht gaat komen. Even zwart-wit gezegd, dat is niet onze primaire zorg vanuit ons project, het HAPS-programma. Wij benaderen het echt vanuit de vliegtuig maakindustriekant als een systeem. Maar de sector, energieleveranciers in de wereld en de Nederlandse overheid, die zijn natuurlijk ook wel druk om. Nou ja, Shell heeft in Rotterdam een groene waterstofplant opgericht. Dat zal niet de laatste zijn. Er zijn vergunningen afgegeven in Vlissingen, er zijn vergunningen afgegeven in de Eemshaven. Amsterdam is er mee bezig. De windparken, het kabinet heeft laatst ook aangekondigd dat de windparken de capaciteit vergroot zal moeten worden om aan die groene waterstofbehoeften te voorzien. En zolang we daar dat lukt, gaat dat hand in hand met de elektriciteit en de wateruitstoot die volledig groen is aan onze kant.
Dus eigenlijk wat we nog nodig hebben, is dat er genoeg groene waterstof gemaakt kan worden, voordat het dus inderdaad, zoals wel de bedoeling is van het HAPS-project, het hele systeem groen is.
Ja.
Wat ik me nog wel afvraag is wat het verschil is met vloeibare waterstof daarin, in een netwerk. Want we hebben bijvoorbeeld al een keer gepraat met GasUnie. En daarin werd gezegd dat het hele netwerk rondom waterstof er best snel kan liggen. Mm-hmm. Maar geldt dat ook voor vloeibare waterstof eigenlijk?
Nou, het is niet oneindig houdbaar. Dus je logistieke keten en je logistieke processen moet je wel op een goede manier inrichten. Je hebt ook zo'n boil-off point, waarin je het onder hoge druk opslaat, vloeibaar. En dat het weer terug naar gas gaat. Dus we hebben echt die vloeibare waterstof nodig aan boord van het vliegtuig, om dat in de fuelcel om te kunnen zetten. Maar die waterstofketen moet kloppen van productie, opslag tot en met de luchthaven, die het dan vervolgens aan boord van het vliegtuig gaat brengen. Ja, dat is absoluut een feit. Het is een keten die gewoon, de hele schakel moet robuust worden ingericht. Daarom worden er nu ook hydrogen hubs opgezet. Nederland is daar mee bezig, of de luchthavens zijn daar mee bezig. Rotterdam loopt daar bijvoorbeeld in op, hier om de hoek.
Okay.
Schiphol, Groningen is daar proactief mee. Maar ook in het buitenland zien we dat. Frankfurt noemde je net al, is ook een luchthaven die daar echt vooruitstrevend in is. Lyon in Frankrijk is daar druk mee bezig. Spanje zijn er een paar. En die benaderen het ook in de keten. Dus die kijken ook echt energieleveranciers en de opslagbedrijven en dan de logistieke keten over de weg of met groot bulktransport, hoe dat die ingericht moet gaan worden. Is die er al op dit moment? Nee, heel beperkt. Spelen daar partijen al op in? Ja. Dat kost ook even tijd. Alhoewel, wij zijn er al in 2028 of misschien pas in 2028... wat ook die energieleveranciers in staat stelt om de komende 6 jaar... De inrichting daarvoor te gaan zorgen.
Ik hoop heel erg dat inderdaad in 2028 jullie vliegtuig van de grond kan komen. Wat zijn nog de uitdagingen die jullie dan wel moeten overwinnen om dat te laten lukken?
Mm-hmm. Nou ja, kijk, we zitten best wel met een aantal partners, 17 in totaal. Het leuke is dat daar partners zitten waar technologie vandaan komt die nog niet in de luchtvaart wordt toegepast, maar wel in andere mobiliteitssectoren, op de weg bijvoorbeeld, of in de scheepvaart. Ik denk de kracht van ons programma is dat we cross-sectoraal die kennis en kunde willen en kunnen gaan benutten. Maar we moeten die partijen wel meenemen de luchtvaart in. Nou, voor een deel is dat ook nog niet gebeurd. Hè. Het is niet zoiets als dat er al waterstofvliegtuigen overal rondvliegen en dat die technologie geadopteerd en gecertificeerd is overal. Dus ook voor autoriteiten om het te kunnen accommoderen, kost tijd. Dus de blend van partners met mooie technologie die al wordt toegepast, maar dat brengen naar de luchtvaart, ja, dat is wel een proces en een zorgvuldig proces. Maar goed, we doen het al 100 jaar in Nederland en we denken met ook de kennisinfrastructuur. Nou, ik zit vandaag in Delft, prachtige universiteit met mooie faculteiten. Wat hier bijvoorbeeld zit aan kennis en kunde bij de faculteit Lucht- en Ruimtevaart, met de Koninklijke NLR samen, ADSE ook als engineering partner. En dat we het al 100 jaar doen, stelt ons in staat om die partijen mee te nemen die echt nieuw zijn binnen de sector en wel met een betrouwbaar product komen. Want onderaan de streep, een passagier wil instappen in iets waarvan hij het vertrouwen heeft dat het veilig gebeurt, zeker in de lucht.
Ja, en wat je hier noemt is eigenlijk wel een uitdaging die we vanuit heel veel sectoren die met waterstof te maken hebben gehoord in eerdere afleveringen. Want eigenlijk wachten partijen de hele tijd op elkaar. Dus bedrijven die wachten bijvoorbeeld op de politiek en andersom. In die zin is het wel heel mooi dat jullie zoveel verschillende partners hebben. En geeft jou dat inderdaad ook het vertrouwen dat die regulatie, het vertrouwen vanuit de overheid, dat snel zal komen?
Nou ja, de urgentie is er. Zeker vanuit de samenleving. En vanuit de samenleving vertelt zich dat natuurlijk dan naar de politiek. Ik denk dat het groeifonds als mechanisme is opgezet om die transitie, die verduurzaming in te zetten in combinatie met verdienvermogen van morgen. Het feit dat het lid luchtvaart in transitie is ingebracht via het ministerie van Infrastructuur bij de Groeifondscommissie en dat de Groeifondscommissie ook heeft besloten het toe te kennen of een deel toe te kennen, dat is een blijk van vertrouwen. En ook dat het kabinet deze ambitie serieus neemt. Door het toe te kennen, heeft uitgesproken hierin te investeren. Nou, dat heb je ook nodig, want 6 jaar, aan de ene kant lijkt het ver weg, aan de andere kant is het dichtbij. Maar je moet wel door die valley of death heen om die productontwikkeling naar dat niveau te brengen wat je nodig hebt. Dat een passagier een ticket koopt en zegt, nou ja, ik heb voldoende vertrouwen dat het veilig is, ja, en ik ga instappen.
Wordt dat ticket veel duurder eigenlijk?
Goeie vraag. Wat denk je hoeveel duurder die wordt?
Als het een nieuwe technologie is, dan zal het in de eerste instantie denk ik wel met 50% erbovenop komen.
Ja, waterstof is wel goedkoop natuurlijk.
Ja, dat is waar. Maar voordat de hele infrastructuur er ook ligt. Want ik kan me voorstellen dat misschien alleen voor het vliegtuig het niet per se veel duurder is met het systeem. Maar als je de hele opslag en het transport, wat ook aangelegd moet worden rondom vliegvelden, meerekent.
Ik denk dat het goedkoper is.
Oké, nou wie wat heeft er gelijk?
Vliegtickets van...
60... Procentueel, hè? Waar...
Ik denk 80% goedkoper.
80% goedkoper zelfs?
Ja.
Oké.
Okay. Dus
50% ook... duurder, 80% goedkoper.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Of, oh nee, pardon, 80% van de originele prijs.
Ja, oké. Okay, ja. Okay, dus 20% goedkoper.
Ja, 20%
goedkoper. Ja, oké, ja, oké. Okay, okay. Je zit er dichtst bij. Het zal niet goedkoper worden, dat niet. Maar we hebben het hele model doorgerekend. Wat dat zal doen op een regional vlucht tot 750 kilometer. En dan kom je ongeveer in de bandbreedte 5 of 10% duurder uit.
Dat is niet veel.
Nee, dat valt mee.
En ja, over tijd wordt dat ook minder, neem ik aan.
Ja, precies. En daar zit nog niet eens een belastingeffect in. En nu is een vliegtax komt eraan of wordt geïntroduceerd. Dat hebben we niet meegenomen. Dat hebben we genegeerd. Want dat is ook lastig om daar... Ja, dat is een politiek besluit natuurlijk iets zinnigs over te zeggen. Ja. En als je puur kijkt naar wat een passagier meer zal gaan betalen... En dan moet je denken aan om de ontwikkelkosten voor een deel terug te krijgen. Inderdaad, de waterstof die gekocht zal moeten gaan worden. Het onderhoudsprofiel van een... gasturbine versus een waterstof aangedreven of hybride systeem wat wij aan boord gaan brengen. Nou, al die facetten hebben we meegenomen en dan zit je tussen de 5% en de 10%. We hebben met bijvoorbeeld de hogeschool in Holland ook een enquête laten uitzetten in Europa en Amerika. En hebben ook aan mensen gevraagd van, ben je bereid om dat ervoor over te hebben, die 7% prijsstijging? Want de meeste mensen kopen toch een vliegticket. Ja, die gaan naar een aantal websites toe en die gaan kijken van waar is het 3 euro goedkoper. En dan kopen ze een ticket waar het 3 of 4 euro scheelt. Het mooie was dat 90% van de respondenten zegt, die 7% of die 5 en die 10 daartussenin zit het, prima. Maar dan moet het wel true zero emission zijn. Dan moeten we zeker weten dat er echt geen uitstoot is. Als dat het geval is, dan is 90% van de respondenten meer dan bereid om die meerprijs te betalen. De grap was ook, want we hebben nog een tweede vraag gesteld. Stel nu, een ticket wordt aangeboden op een HAPS systeem, True Zero Emission. Alleen, je moet er iets verder voor reizen om op die luchthaven te komen. Dus je moet voorbij luchthaven X rijden naar luchthaven Y, die ietsje verder reizen is, met je elektrische auto of met de trein. Ben je bereid iets verder te reizen, initieel, om op dat vliegtuig te stappen wat True Zero Emission is? Nou, daarvan zei ook bijna 100% van de respondenten hetzelfde. Als het echt True Zero Emission is, dan gaan we liever naar die luchthaven waar dat aangeboden wordt voor diezelfde vlucht, dan dat we iets dichter bij huis het vliegtuig pakken.
Dus stel inderdaad dat hele netwerk om de waterstof naar de luchthaven te brengen is er alleen op een paar plekken, dan willen mensen daar wel naartoe reizen.
Mensen zijn bereid dat stapje extra te zetten als het echt True Zero Emission is.
Als het helemaal groene waterstof ja, ook nog is.
Ja. En zeg maar, het is nu, denken mensen meer over sustainability. Dat cryoplane was natuurlijk niet gelukt in 2000. Denkt u dat het echt ook met de tijd heeft te maken dat jullie dit echt kunnen doen nu? Of hangt het daar niet helemaal echt vanaf?
Nou, ik denk een combinatie van factoren. En die transitie die wordt natuurlijk wel versneld. En ja, ik denk dat de window of opportunity die is er vandaag de dag. Wat dat betreft. En ik denk dat niet één factor is, een combinatie van factoren waarom het nu wel kan lukken en moet lukken.
Ja, ik denk inderdaad dat vliegschaamte zeker mee zal spelen. Wat je tegenwoordig steeds meer hoort.
Als je naar de rijen kijkt op Schiphol, zou je niet zeggen dat er vliegschaamte
nee,
is.
Nee, inderdaad. Dat klopt. Dat klopt. Om het eigenlijk misschien ook een beetje af te ronden, ben ik wel benieuwd naar jouw blik op de toekomst. Gaan we uiteindelijk echt zero emission de hele wereld over kunnen vliegen? Of moet er ook andere dingen in de luchtvaart nog gebeuren om ervoor te zorgen dat we de klimaatdoelen gaan halen? Want op het moment is de luchtvaart toch zo vervuilend. En ik ben benieuwd of we het nu gaan redden met de transitie naar elektrische vliegtuigen, naar waterstofvliegtuigen. Wat zijn eigenlijk nog de grootste andere dingen die we kunnen doen om de luchtvaart duurzaam te maken? Mm-hmm.
Nou, uiteindelijk zal het een blend zijn. En luchtvaart is een mobiliteitsoplossing. En dat begint met de awareness van de reiziger zelf. De nieuwe CEO van KLM is laatst ook met de trein naar Parijs gegaan. Om de aandeelhouders te ontmoeten. Ik denk een hele tekenende en mooie stap. Wat ze hiermee wilden laten zien aan het publiek. De SAF, Sustainable Aircraft Fuels, wat zijn intrede zal doen op korte termijn om een deel van die groene behoefte om daar invulling aan te geven. Ik hoor je net zeggen, ik ben het hele jaar vegetarisch gaan eten om mijn reis naar Azië te kunnen maken. SAF biedt op de bestaande vlootvliegtuigen een oplossing. Elektrisch biedt ook voor een deel van het segment zeker een oplossing. E-vitals, vliegende taxis komen er zo meteen aan. Maar ook lesvliegtuigen. We hebben al in Nederland een school die vlieglessen aanbiedt elektrisch. Dan zul je zeggen, ja, maar dat is toch heel klein qua uitstootverhoudingsgewijs tot de grote luchtvaart en de grote afstand. Klopt ook, maar je moet denk ik niet of, je moet en gaan doen. En dat zie je nu gebeuren. Ja, en last but not least, wat wij aan het doen zijn, om via deze stap voor het eerst regionale commerciële vluchten aan te bieden die echt true zero emission zijn. En de blend gaat ons met z'n allen naar die verduurzaming brengen. En dat de eerste stappen zijn al gezet.
Ja, laten we hopen dat het lukt. Denk je dat er ook nog bij hoort om toch minder te gaan vliegen in plaats van meer?
Ja, dat is het,
vlieglover ben ik wel benieuwd wat je daarvan denkt.
Dat is uiteindelijk aan de consument. En de vraag is, wat gaat de consument doen? Voor corona, of toen corona uitbrak, zeiden ook veel mensen van, nou, dat vliegen, dat komt niet meer terug zoals het was. De zakenreiziger gaat het anders doen. De leisure zal er anders uit gaan zien. Nou, we zijn net corona uit, alhoewel, we gaan nu de winter weer in. Dus ik afwachten wat daar gaat gebeuren. Ja. Maar wat zie je? Het is nog nooit zo bijna hetzelfde niveau als dat het was voor corona. En laten we ook niet vergeten, we gaan met HAPS een systeem maken wat op vliegtuigen gaat komen over de hele wereld. Niet alleen hier in Nederland of Europa. Nee, het is een systeem voor de verduurzaming, die transitie van die luchtvaart over de hele wereld. En die reisbehoefte, dat hangt natuurlijk ook weer aan welvaart vast en welvaartstijging. En we zitten hier met 17 miljoen volgens mij inmiddels in Nederland. Maar landen als India, China in opkomst. Ja, daar zullen ook meer mensen de behoefte hebben om te reizen. Dus netto, een reisbehoefte door de lucht zal er zijn en zal waarschijnlijk ook blijven stijgen.
Ja. Michel, dank je wel. We hebben vandaag gehoord over nog bepaalde uitdagingen die er zijn in de luchtvaart. We zijn inderdaad met z'n allen alleen nog maar meer aan het vliegen. En het moet anders om de klimaatdoelen te halen. Dus als we genoeg groene waterstof op kunnen wekken, als er genoeg regulatie is, genoeg vertrouwen, dan is het HAPS-project een hele mooie manier om tussen al die 17 Nederlandse partijen bruggen te bouwen en de handen ineen te slaan om het eerste HAPS-vliegtuig hopelijk in 2028 van de grond te krijgen.